Gemeente, kinderen, ik begin met een vraag. En dat is deze: ouders, welke psalm spreekt u nou persoonlijk het meeste aan? Komt er eentje bij u boven? En kinderen, welk lied, welk geestelijk lied, welk loflied is jouw lievelingslied? Al zou je dat mogen opgeven, wat zou je dan opgeven? Welke staat bij jou nummer 1? Nou, ik ga het vanmiddag hebben over lofprijzing. En ik heb een handvol gedachten. Eerste is, wat betekent dat nou eigenlijk, lofprijzen? Tweede gedachte is, waarom prijzen wij, loven wij? Ten derde, wie loven wij? Ten vierde, waarmee prijzen wij? En ten vijfde, wat is nou de werking van de lofprijzing? Lofprijzing zet ik boven de preek. 5 gedachten, ze beginnen alle 5 met een W. Wat betekent het? Waarom? Aan wie brengen we de lof? En waarmee doen we dat? En wat is nou de werking, de uitwerking daarvan? Hoe kom ik aan dit onderwerp? Nou, allereerst, gemeente, we hebben gelezen 1 Kronieken 16. En afgelopen donderdag was het hemelvaart. En toen heb ik u uitgelegd, naar aanleiding van Psalm 68, hoe de opvaart van de ark op de berg Sion door het koning David, hoe dat een beeld is van de hemelvaart van de Heere Jezus naar het hemelse Jeruzalem. De ark die van Gods gunst getuigt was een beeld van de Heere Jezus. En ik heb u geprobeerd te tekenen hoe het hele volk daarin deelde. Ze stonden beide rijen dik aan de kant van de straat en voetje voor voetje werd de ark opgedragen naar de berg Sion. En de mensen die juichten en er was een koor die voorop ging. En mensen die erachteraan gingen. De zangrij trad de speelrij voor. In het midden ging het vrolijk koor der trommelende maagden. Psalm 68. Nou, en dan staat er op een gegeven moment, dan staat die ark op de berg Sion. En dan maakt David er een tent overheen. En dan? En dan heeft ze mij getroffen, gemeente. En dat hebben we gelezen in 1 Kronieken 16. Dat David dan een eredienst instelt. Dan gaat David een aantal levieten aanstellen en die mogen instrumenten gebruiken om de lof bij de ark van God te zingen. Onze tekst spreekt over 1 Kronieken 16 vers 4 en hij stelde voor de ark des Heren uit de levieten aan om de Heren, de God van Israël, te roemen, zijn eer te vermelden, te loven en te prijzen. En dan staat er in vers 6, dat deden ze met trompetten en met cymbalen en met luiten. Verschillende muziekinstrumenten, met snaarinstrumenten, de luit. Met slaginstrumenten, de cymbalen. En met blaasinstrumenten, de trompetten. Die blijde dag van de intocht van de ark op zijn plek op de berg Sion. Toen heeft David een lofdienst, een eredienst ingesteld. Er staat in vers 7, diezelfde dagen gaf David voor het eerst aan Asaf de opdracht om de Heere te loven. De ark, de Heere Jezus en lofprijzing heeft dus heel veel met elkaar te maken. En het frappante vind ik dat in Lucas, wat we ook gelezen hebben, net na de hemelvaart, dan komen die woorden weer terug. Als ik u zou vragen van wat hebben de discipelen nou gedaan net na de hemel, tussen hemelvaart en Pinksteren. 9 van de 10 die zouden zeggen wat de discipelen gedaan hebben tussen hemelvaart. Dat is 10 dagen bidden. Dat is 10 dagen bidden. Bidden om de belofte van de Heilige Geest. Ze hebben gebeden met elkaar. Klopt. En ze hebben nog een nieuwe apostel aangesteld in plaats van Judas, Matthias. Ja, klopt ook. Maar ze hebben nog wat gedaan. Niet alleen 10 dagen gebeden en ambtsdragersverkiezing gehouden, maar ze hebben ook 10 dagen geloofd en geroemd en geprezen. De laatste verzen van Lucas 24, we hebben het gelezen, waren en ze aanbaden Jezus. En ze keerden met grote blijdschap terug naar Jeruzalem en ze loofden en ze dankten God. Ze aanbaden Jezus en ze loofden en ze dankten God. Ook dat hebben ze gedaan. Mooi trouwens hoe Lucas eindigt. Het begint met een tempelscène. Zacharias in de tempel, droevig, stom, ongeloof. Hij kon niet spreken. En het eindigt met een tempelscène. Priesters, discipelen, die God in de tempel loven en danken. Begin het eind van Lucas. Het begint in Lucas met lofprijzing op de komst van de Heer Jezus. Engelen zingen. Simeon met haar kind in zijn arm zingt en looft. En Maria zingt. En het eindigt met een lofprijzing. Niet op de komst van Jezus, maar op het volbrachte werk. Op de opstanding, op de hemelvaart van de heiland. Blijde zaans. Nou, dan ga ik het vanavond hebben over praise en over worship en over lofprijzing. Heb je daar wel eens een preek over gehoord? Ik was gisteravond in de kapelle, daar heb ik deze lezing gehouden voor jongeren. Toen vroeg ik, hebben jullie er wel eens een preek over gehoord? Toen was er een vrouw van 88 die zegt, ja! Toen dominee Kok. Oh, die kom ik er maar naar de kerk. Ja. Dus de ouderen hebben er ooit eens een preek over gehoord. Ja. Weet je, het heeft alles te maken met de Heilige Geest. Gewoonlijk in onze kringen, dan denken we bij de werking van de Heilige Geest aan de wedergeboorte. En dan denken we aan de geloofszekerheid. En dan denken we aan als die Geest komt, dan gaat hij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat klopt. Maar als je dan een kind van God door genade geworden bent en je hebt geloofszekerheid ontvangen, dan ben je eigenlijk niks meer dan een baby in het geloof. Dan begint het nog maar. Maar de Heer wil graag niet alleen dat wij wederom geboren worden, dat we babytjes in het geloof zijn, maar dat we volwassen worden in het geloof. Vaders in Christus en moeders in Israël. Dat we geestvervuld raken, zoals de mensen op de Pinksterdag. En als je geest vervuld raakt, dan ga je de Heere ook loven en prijzen. Hè, de werking van de geest rondom wedergeboorte, geloof en bekering en geloofszekerheid. Dat heeft alles te maken met een stuk van de ellende. Dan ga je berouw krijgen over je zonde, dan bekeert en over de verlossing. Maar dan word je een babytje, wederom geboren, het zegt het al. Maar als het nu gaat over geestvervulling en over lofprijzing, dan hebben we het over volwassen worden in het geloof. En dat is de bedoeling, gemeente. Ik geloof nooit dat het hoogste doel van mijn leven is om tot geloofszekerheid te komen. Het hoogste doel van mijn leven als christen is om God te eren. Hij gaat zich een volk formeren om zijn lof te verkondigen. De Heere wil dat wij van zondaars zijn kinderen worden, maar dan, dat is nog maar het begin. Maar vervolgens kan twee kanten op. Dan kan je een vleeselijke christen worden. En een vleeselijke christen die looft God niet. Zoals Lot God niet heeft geloofd in Sodom. Maar je kan ook een geestelijke christen worden. Een geestvervulde christen. En die gaat God loven. Zoals Abraham zijn altaar had en daarin God loofde, eerde en prees. Weet je wat geestelijk leven is? Wat is nou geestelijk leven? Geestelijk leven is gewoon normaal leven. Gewoon normaal leven. Je hebt een gezin, je hebt een huwelijk, je hebt kinderen, je hebt werk, je hebt je hobby's, je hebt vrije tijd. Je hebt je gemeente waar je naartoe gaat. Geestelijk leven is gewoon normaal leven. Plus loven. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Het kenmerk van de dankbaarheid. Plus loven. De levende die looft u. Nou, de eerste gedachte, wat is nou eigenlijk lofprijzing? Je hoort het vaak. Niet zo vaak in onze kringen, maar heel vaak buiten onze deur. Nou, ik ga eens kijken. Ik ben begonnen in de voorbereiding. Ik ben begonnen met te kijken in mijn concordantie. Een Bijbels woordenboek. En dan moet u eens kijken naar dat woordje loven en prijzen. Nou kinderen, ik verzeker jullie. Al zou je al die teksten moeten overschrijven op een blaadje met je pen. die gaan over loven en prijzen en aanbidden en eren, dan ben je een hele dag bezig. Minstens. Er zijn nog wel wat teksten die erover gaan. In het Oude Testament, psalmen. In het Nieuwe Testament, de brieven van Paulus. Heel vaak lees je in de brieven van Paulus dat hij zomaar een uitroep ertussendoor last. Hij schrijft, en in bijna alle brieven dan lezen opeens bijvoorbeeld, ik noem een tekst als Romeinen 9. Daar heeft hij het over Christus, die God is, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dat is een lofprijzing, zomaar even tussendoor. Of in Romeinen 11, dan heet hij het over de wijsheid van God. En dan opeens dan zeggen, oh, diepte van wijsheid, van kennis van God. Uit hem en door hem en tot hem en alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Amen. He, zo'n uithaal. Lofprijzing. Paulus die voegt dat er zo tussendoor. En natuurlijk de psalmen. De psalmen wordt heel vaak gebeden, maar er wordt nog meer gezongen. David zegt in Psalm 55, driemaal daags klaag en kreun ik. Maar hij zegt in Psalm 119, zevenmaal daags loof ik u. Drie keer per dag bidden en zeven keer per dag loven. Mag ik een vraag stellen? Bid u? Ik denk dat iedereen bidt. Ik heb een hoge pet van u op. Bid u elke dag? En ik denk dat er heel veel zijn die zeggen, ja dominee, ik bid elke dag. Ik kan niet zonder gebed. Maar als ik vervolgens zou vragen, looft u de Heere God elke dag? Misschien iets aarzelender zou het eruit komen. Heb ik vandaag God gedankt, geloofd, geprezen? Of heb ik geklaagd, gemopperd? Gaat het eigenlijk niet zo dat ik eigenlijk zou willen vandaag? Heb ik vandaag God al gedankt? En waarvoor hebt u God dan gedankt? Dank u Heere, toen u opstond. David zegt, als ik wakker word, mijn eerste gedachte, dan ben ik nog bij u. Heere, dank u wel dat ik het licht mag zien. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn leven. Gewoon in normale, dagelijkse dingen. Om dankbaarheid te tonen. Dank u wel, Heere, dat ik alle dagen mag weten dat u alle dagen met me bent. Ik ben met u alle dagen. En dat u alle dingen doet meewerken ten goede. Ik snap het wel niet en ik voel het wel niet en ik merk het wel niet. Maar dank u wel dat u dat in uw woord zegt. Dat is woordwerkelijkheid. Je kan de Heere voor zoveel dingen danken. Dank u, Heere, dat u mijn haren hebt geteld. En dat u mijn tranen in uw fles bewaart. En dat u mijn gebeden opvangt in een gouden schaal. En dat u mijn naam in de hemel kent. En dat mijn tijden in uw hand zijn. En dat zelfs mijn daden die ik mocht doen uit liefde voor Jezus. Dat u die bewaart en schrijft in uw gedenkboek. Ja, heb ik de Heere gedankt? Doe ik dat elke dag? Weet u wat de eerste keer is waar er in de Bijbel gesproken wordt over lofprijzing? Je moet altijd kijken waar de dingen in de Bijbel het eerste worden genoemd. Want dat is vaak de sleutel voor het verdere verstaan van de schriftgedeelten die over dat onderwerp gaan. Nou, de eerste keer dat over lofprijzing gesproken wordt, is aan de Rode Zee. Aan de Schelfzee, als het volk Israël net verlost is uit Egypte, door de Heere, door zijn sterke hand, verlost van de goden en van de farao van Egypte, dan zijn ze door die Rode Zee heen. En dan staat en dan gaan ze zingen. Mozes gaat dan een lied zingen. Het lied van Mozes. Het verlossingslied van Mozes. Met het volk Israël. En Miriam. Ja, Mozes is al 80 jaar hoor. En Miriam is nog een stukje ouder. En Miriam, de profetes. Miriam die pakt er een tamboerijn bij. En die neemt ze in de hand. En alle vrouwen van Israël achter die oude Miriam aan. In rijdans. Vrouwen achter Miriam aan. En dan zingen ze. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters stortte hij in zee. Als het volk verlost is uit die jarenlange slavernij, dan barst er een loflied los op de grote God van Israël. Wie is een God onder de goden als gij? Dat is lofprijzing. Dan hangt de vlag niet half stok. Dan wordt er niet een beetje gemummeld als er gezongen wordt. Nee, dan wordt er uitbundig, dan gaat de wimpel uit. Dan wordt er uitbundig God groot gemaakt. Dat is lofprijzing. En het volk Israël gaat ons erin voor als ze verlost zijn met muziek en dans. En nu naar ons toe, naar u en naar mij toe. Wanneer hebt u voor het eerst in uw geloofsleven, in uw geestelijk leven, wanneer hebt u voor het eerst de Heere geloofd en geprezen? Kinderen van God in ons midden, vertel het me eens. Wanneer was het nou voor het eerst dat u van harte de Heere hebt groot gemaakt? Ik ga het u vertellen. Weet je wanneer dat was? Dat was toen u voor de allereerste keer door de Heilige Geest gebracht bent aan de voet van het kruis. Daar. Toen u daar als een arme zondaar kwam en knielde en opzag naar de Heer Jezus, bloedend voor jou. En hij keek naar jou vanaf het kruis. En toen dat pak van je geweten, van je ziel afrolde. Toen kon je zingen. Toen je voor het eerst geloofde, ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van genade, van ontferming en verlossing door dat bloed van Golgotha. Daarom. Bunyan heeft dat mooi beschreven in de christenreis. Als christen voor het eerst de pakte van zijn rug afrolt. En dan zegt Bunyan, dan zegt hij dit. Toen was er, ik was zeer vrolijk en verheugd, zegt Christus dan met een blij hart. Onder tranen van vreugde sprong ik 3 keer op aan de voet van het kruis. Ik huppelde van zielenvreugd. En ik ging van harte zingen. Gezegend kruis, gezegend graf, gezegend liever hij die zich overgaf aan dood en graf voor mij. Lofprijzen, dat ga je pas werkelijk leren aan de voet van het kruis. Een loflied op het lam. Nou gemeente, wat is lofprijzen? Lofprijzen is, je hebt eigenlijk 3 niveaus in de schrift. Je hebt allereerst het niveau van danken. Danken, dat is het laagste niveau. Danken voor wat de Heer heeft gedaan. En voor wat hij je geeft. Aan aardse zegening, aan tijdelijke zegening, aan geestelijke zegening. En als je van de Heer een gave krijgt, een zegen krijgt, dat je zegt, Heer, dank u wel dat ik dit van u gekregen heb. Dank u wel. Dan heb je nog een niveautje hoger. Dat is niet danken, dat is loven en prijzen. Dat is niet alleen dat je dankt voor de gave, maar dat je dankt hem. Van wie je die gave gekregen hebt. Heren, dat ik dat nou van u heb gekregen. Dat vind ik zo geweldig. Daar wil ik u voor loven en prijzen. Dan kijk je meer naar de persoon dan naar de gave. Dat ik nou van die persoon dat gekregen. En aanbidden, dat is het hoogste niveau. Dat is de meest verheven vorm. Danken, lofprijzen. Het hoogste, dat is aanbidden. Wat is aanbidden? Aanbiddelijk opperwezen. Wat is aanbidden? Aanbidden, dat is eigenlijk dat je je verliest in God. Dat je zo verrast wordt door de vreugde in de Heer, zo overweldigd wordt door de glorie van zijn wezen, dat het niet meer gaat om de gaven, maar dat het alleen maar gaat om hemzelf, los van de gaven. Dat je je verliest, dat je overweldigd wordt door de heerlijkheid van de Heer. Dat is het. Dat is het. En gemeente, daar zijn wij niet zo goed in, eerlijk gezegd. Wij gaan vaak naar de kerk, laten we eerlijk zijn, we gaan vaak naar de kerk met het idee van, ja, ik moet er wel wat aan hebben. Wat nut u, zegt de catechismus. Dat is best wel fijn op zijn tijd. Maar dan ben je toch eigenlijk nog een klein beetje zelf op jezelf gericht. Wat heb ik eraan? Wat nut het mij? Ik ga naar de kerk omdat ik een behoefte, meer op de behoefte van de mens gericht, dan dat we nou echt iets kennen van die zuivere verering van God en God alleen. U moet het eens proberen. En dat is best moeilijk. om nou eens een gebed uit te spreken en dan alleen maar God te danken, zonder wat te vragen. Dat is echt moeilijk. Ik probeer het wel eens met name met dankdag bijvoorbeeld, hè. Om nou al niks te vragen, om gewoon de Heer te danken, zonder te zeggen van de Heer, we danken u voor dit en dat en dat en dat allemaal, maar tegelijkertijd willen we ook vragen of u het verdere van deze dienst bij ons, nee, even niet het verdere van deze dienst en even niks, alleen maar danken. En weet je wat nog moeilijker is? Om de Heer, om nou zo op God gericht te zijn, dat je het woordje ik weglaat. En dat je nou alleen maar op hem gericht bent. Kijk, zelfs al zouden we de Heere danken, dan doen we dat toch nog vaak om datgene wat we hebben gekregen. Heere Jezus, ik dank u dat u mij verlost hebt. Maar weet je wat aanbidden is? Dat je zelfs niet meer spreekt over mij, maar dat je zegt, Heere, ik vind u zo'n geweldige God dat u nou zondaren verlost in het algemeen. Zonder enige vorm van eigen belang, maar totaal gericht op die heerlijke, aanbiddelijke, geweldige God. De God van Israël. Nou, Doreen, ik heb je uitgelegd wat lofprijs is. 3 niveaus. Tweede gedachte is waarom je prijst. Waarom? Nou, gemeente, daar zegt de Bijbel ook wat over. Wij hebben een eredienst die genoemd wordt een redelijke eredienst. Met andere woorden, het is niet zomaar dat je gaat zingen. Zomaar. Nee, dat doen we niet. We hebben er al een reden voor. Ik heb me trouwens ook afgevraagd, waar zien we nou in onze kerkdiensten het element van aanbidding? Ik spreek er wel even met mijn catechisanten over in het winterseizoen. En dan vraag ik aan mijn catechisanten, waar zien jullie nou in onze kerkdiensten, waar zien jullie nou een vorm van aanbidding? Dan is even stil. En dan is er altijd wel een slimme catechisant die zegt dan, ik zie dat volgens mij bij het avondmaal, dominee. Ja, goed. Daar komt dat inderdaad naar voren, naar boven. En we lezen in het formulier, als er dan avondmaalsformulier, als er dan avondmaal gehouden is. En dan pal daarna, dan staat in het aloude formulier, zo laat ons dan al te samen met dankzegging zijn naam prijzen. En dan komt Psalm 103. En dan zien we in die geweldige Psalm 103 die hoofdlijn van waarom prijzen we God? Loof de Heer in mijn ziel en al wat in me is, zijn heilige naam, waarom? En dan geeft die psalm aan vanwege zijn daden en vanwege zijn deugden. Vanwege zijn daden die al uw ongerechtigheid vergeeft, daarom zing ik. En die al uw krankheden geneest en uw leven verlost van het verderf en die kroont de goede tierenheid. Al die heerlijke daden van God, die heilsdaden, daarom zing ik. Maar niet alleen wat hij doet, maar ik zing ook om wie hij is, zijn deugden. Barmhartig is de Heere en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Niet altijd blijft hij twisten, niet eeuwig behoudt hij de toorn. Om wie hij is. Een redelijke eredienst. Weet je, dat is eigenlijk hemels werk. Dat is hemels werk. Dat doen de engelen in de hemel. Heilig, heilig, heilig. Die zingen allemaal aanbiddingsliederen. En dat doen ze voor de troon. We hebben het gezongen op Psalm 150. Dat doen ze voor zijn troon. Verloste zondaars. Maar ook al hier beneden. God gaat het mij hier, een christen, dat babytje in het geloof, dat gaat uitgroeien tot een jongeling en tot een vader en een moeder, een volwassene in het geloof. God gaat het zijn kinderen leren, voor zijn troon, maar ook al hier beneden op aarde. En waarom dan? Gemeente, ik heb wat ontdekt. Vindt u nu erg dat we een beetje bijbelstudie gaan doen? Ik vind dat moet u even met me meelezen uit Openbaring. Ik ga met u even een paar teksten lezen. Openbaring. Ik vind het geweldig om te zien in de schrift. Als ik nou kijk naar die 24 oudsten, Openbaring 4. Als ik kijk naar die 24 oudsten, dat is een beeld van de verheerlijkte kerk. En het heeft mij getroffen dat in de Bijbel, in het boek de Openbaring, die verheerlijkte oudsten, die oudsten in de hemel zitten, zijn. En dat ze tot 5 maal toe op van hun tronen afkomen. En dat ze op de grond neerbuigen in aanbidding. Dat ze in aanbidding neervallen. Hun kronen leggen aan de voeten van de Here. En dat ze dan aanbidden. En het heeft me getroffen dat er dan ook altijd bij staat waarom ze de Here aanbidden. Nou, ik ga dat u zeggen, heel kort. Openbaring 4, vers 10. Daar leest u dat. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en ze aanbaden hem. Ze aanbaden hem die leeft tot in alle eeuwigheid en ze wierpen hun kronen voor de troon. En ze zeiden, daar komt het. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want, waarom? Gij hebt alle dingen geschapen. Dus, ze aanbidden hier God als de schepper. Omdat hij mijn creator, mijn schepper, mijn vernieder is. Ik mag de Heere loven en prijzen. Dank u voor alles wat u hebt bedacht. De velden vol bloemen en de bergen vol kracht. Dank u, Heere. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die gij hebt voortgebracht. Sterrenpracht en het dreunen van de donder. Dan zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. Omdat u die machtige maker bent. U bent mijn maker. Omdat hij mijn schepper is. Daarom mag ik hem loven. Vervolgens, openbaring 5, een hoofdstuk verder. Dan leest u in vers 8. Weer die 24 ouderlingen die voor het lam neervallen. Met ziektes. En zij zongen een nieuw lied en ze zeiden, gij zijt waardig het boek te nemen, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Hier zien we dat die 24 ouderlingen een tweede reden hebben waarom ze God aanbidden, waarom ze de Heere Jezus aanbidden. In openbaring 4 was het God de schepper en hier is het lam. In het midden van de troon, dat lam dat staat als geslacht, dat wordt aanbeden. Omdat hij me verlost heeft, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wie zal dan zwijgen? Als je bedenkt dat de Heere Jezus je gered heeft van de hel. En je verzekerd heeft van de hemel. En je gekocht heeft met zijn bloed, kan je dan je mond houden? Kan je dan zwijgen? Dan kan het toch niet anders of je gaat zingen. Genade Gods oneindig groot. Die onverdiende genade voor een onwaardige als ik ben. Hier zien we dat de 24 ouderlingen gaan prezen. En ik heb u al eens meer gezegd, die prees die heeft te maken alles met de prijs die voor mij betaald is door het kostbare bloed. Dank u, Heere, voor alles wat u hebt volbracht. U werd als een lam voor de zonde geslacht voor mij. Daarom aanbid ik u. Een derde reden vindt u openbaring 7. Weer hetzelfde refrein. Er staat in openbaring 7, 11. Weer die ouderlingen, ze vielen voor de troon neer op hun aangezicht. En ze aanbaden God. En ze zeiden, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte is onze God in alle eeuwigheid. Amen. Hier aanbidden de triomferende kerk, hier aanbidden ze God vanwege zijn geweldige grootheid. Ze hebben er geen woorden voor, zoveel, zo vol. Amen, dankzegging, de wijsheid, de eer en de kracht en die grootheid van de Heer. Hoe groot zijt gij? Niet te bevatten met dat kleine, lekke emmertje van mijn verstand. Zijn scheppingskracht, zijn verlossingsmacht, zijn grootheid. Een vierde keer zien we het in openbaring 11. En weer datzelfde. Er staat in vers 16, en de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen, ze vielen neer op hun aangezichten en ze aanbaden God. En ze zeiden, wij danken u, Heere, God almachtig die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning heerst. Hier aanbidden ze de Heere vanwege zijn koningschap. U bent de grote koning. En dat ik nou uw onderdaan mag zijn. Ze aanbidden hem vanwege zijn koning zijn. Met gouden kroon gekroond. Daarom hebben de discipelen na de hemelvaart hebben ze de Heer aanbeden. Omdat ze weten, daar zit een koning aan de rechterhand op de troon. Onze Heer is de koning van hemel en aarde, die alle macht heeft. En de laatste, vijfde keer, dat is in Openbaring 19, daar leest u het ook. Vers 4. Dat is bijna helemaal aan het eind en dan staat er Openbaring 19 vers 4. En de 24 ouderlingen, de vier dieren vielen neer en ze aanbaden God die op de troon zat. En zeiden amen, halleluja. Hier aanbidden ze God in algemene termen omdat hij de voleinder is. De alfa en de omega. Omdat hij het begin en het einde is. Hij voleindigt de geschiedenis. Hij komt tot zijn doel. Zijn raad zal worden vervuld. En dus een redelijke eredienst, omdat God schepper is, omdat hij verlosser is, de Heer Jezus, omdat God zo geweldig groot is, omdat hij koning is en omdat hij de voleinder is. Hij heeft het laatste woord. Lofprijzing. Heb je de psalmen gezien die ik opgegeven heb? Psalm 146, 47, 48, 49, 150. En die laatste vijf psalmen van ons liedboek, de psalmen van die 150, die eindigen allemaal, 146 tot en met 150, die beginnen en eindigen allemaal met halleluja. Het zijn echte halleluja psalmen. Elk van die vijf begint en eindigt met halleluja. En dan psalm 150, dan wordt alles opgeroepen. Alles wat adem heeft, hemel, aarde en zee, engelen, mensen, dieren, alles wat adem heeft. En het hele orkest wordt erbij gehaald. Cymbalen, een fluit en een orgel in onze berijming. Van alles wordt erbij gehaald. Trommels, van heel het orkest wordt erbij gehaald. Waarom? Om de Heere te loven. Psalm 150, er staat 10 keer halleluja. 10 keer loof de Heer. 2 keer in elk vers. Loof de Heer, loof de Heer, loof de Heer. 10 keer halleluja. Repeat. Derde gedachte, wie aanbidden we? Wie? Nou, ik heb het al gezegd. De Heilige Geest, als de Heilige Geest je gaat volmaken. De Heilige Geest is erop uit om de Heer Jezus te verheerlijken. Deze zal mij verheerlijken. En de Heilige Geest is er ook op uit om in het leven van een kind van God de Vader te verheerlijken. Zodat ik ga zeggen, Abba Vader, lieve Vader. En weet je, er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt tegen die Samaritaanse vrouw, Johannes 4. Dan maakt hij zich bekend als de Messias en dan zegt hij tegen die mevrouw. Ja, mevrouw, maken jullie een twistpunt hè, over Gerizim of Jeruzalem. Welke berg moet je God nou aanbidden? Welke berg moet je God aanbidden? Dat is nou typisch menselijk. Ga ik daar ook nog even wat over zeggen, als de tijd het toelaat. Wij gaan vaak bakkeleien over, ja maar als we dan God moeten aanbidden, moeten we dan, welke instrumenten gaan we gebruiken? En welk boekje gebruiken we dan? We gaan over, nou zo was het met die Samaritaanse vrouw, moeten we nou op de Gerizimberg, moeten we nou op Jeruzalemberg aanbidden? En dan zegt de Heer, ach vrouw, er komt een tijd. Dat is niet het punt wat om gaat. Er komt een tijd. Weet je wat de Vader zoekt? De Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Daar gaat het. Hoort u dat? God de Vader die zoekt aanbidders. Wat zoekt God voor mij? God zoekt niet alleen mijn hart. God zoekt niet alleen zondaars. Daar zijn we bekend mee. Dat is het heerlijk evangeliewoord. Maar er is meer. God zoekt niet alleen maar zondaars op. Maakt ze, redt ze van de hel en brengt ze in de hemel. Er is nog veel meer. God wil niet alleen dat mensen hem gaan aanroepen. Tot hem gaan bidden. Dat ook. Dat preek ik ook. En dat staat ook in de Bijbel. Dat de Heer hem moeten roepen. Veel moeten en vaak moeten roepen. En wie hem aanroept, die vindt zijn gunst allemaal waar. Maar de Heer Jezus gaat een stap verder en dan gaat een spa dieper. De Vader zoekt niet alleen maar aanroepers, maar de Vader zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Zonder enige vorm van zelfzucht. Maar die zich nou verliezen, die opgaan geheel in hemzelf. Ja, dat is het. Het gaat helemaal om u, Heere. Om u alleen. Om zijn heerlijkheid. En zijn majesteit. En zijn pracht. En zijn schoonheid. En zijn liefelijkheid. En zijn pracht. En zijn innemendheid. En zijn genade. En zijn liefde. En de glorie van zijn wezen. Nou, dat is worship. Als je van God gaat houden, dan ga je hem bewonderen. En dat wil je graag tegen hem zeggen. Dat is worship. Dat is aanbidding. En de discipelen gaan, weet je waarom ik er nou over preek? Omdat de discipelen dat doen na de hemelvaart en voor de Pinksteren. Hoe doen ze dat? Omdat de Heer Jezus op ze geblazen had. De Heer Jezus had geest in ze, op ze geblazen. En door die geest gaan ze nu al de Heer Jezus en de Vader aanbidden. Ik heb u wel eens meer gezegd, gemeente. Die prachtige tekst uit Psalm 22. Hè, we hebben er een paar weken geleden over gesproken. In de lijdenstijd. Dat de Heere woont onder de lofzangen van Israël. Hè, waar de gemeente hem lof zingt. Dan vormen die lofzangen als het ware een soort eretroon. En die nodigen hem uit om daar te komen wonen. Daarom is het zo belangrijk dat als we zingen in de kerk. De eerste psalm, dat is belangrijk. Ik let er vaak op, ik wil niet zeggen altijd, maar vaak let ik er wel op dat de eerste psalm die ik opgeef, dat het een lofpsalm is. He, dat zet de toon voor het verdere van de dienst. Dan zitten we gelijk op de goede toonhoogte als het een loflied is. En hoe meer lofliederen, die vormen als het ware een troon. Die lofprijzing vormt een uitnodiging voor de Heere om te komen. Waar zijn volk hem prijst, daar voelt de Heere zich thuis. Daar komt hij graag. En dan komt hij wonen, dan gaat hij erop zitten en dan wordt zijn tegenwoordigheid wordt merkbaar in de kerkdienst. Dat betekent volgens mij dat God woont, troont op de lofzangen van zijn volk. Vierde gedachte, waarmee prijzen we de Heere? Waarmee? Ja, daar is veel en weinig over te zeggen. Waarmee? Nou, je kan dat allereerst maar persoonlijk. Persoonlijk. Gemeente, het allerbelangrijkste is denk ik om te zeggen, als je de Heere mag loven en prijzen om wat hij voor jou heeft gedaan en wie hij is. Zijn heiligheid, zijn heerlijkheid en zijn heilsdaden. Als je dat doet in je binnenkamer, of je doet het op je fiets, of je doet het achter de afwas, of je prijst hem in de auto, of op je slaapkamer, of achter de stofzuiger, kan mij het schelen waar. Dat kan overal, dat hoeft niet alleen op zondag in de kerkdienst, maar ook gewoon voor jezelf, privé. Dan is het allerbelangrijkste dat we dat doen met ons hart. Ons hart. De Heere legt zijn oren niet bij onze mond, of we nou zingen, of we nou hoog of laag zingen, maar bij ons hart. Als het uit je hart komt. Het gaat niet alleen maar om een avond te organiseren, hoewel het ook best wel goed is hoor. Fijn dat er aanstaande zaterdag weer een zangavond is. Zo vlak voor de Pinksteren, dat is goed. Het Maranatha-koor, het jeugdkoor, dat is goed. Echt goed. Dat doen we de discipelen een klein beetje na. Die blijde zangers waren. Weet je maar, het belangrijkste is dat het met het hart gebeurt. Niet alleen maar dat je wat liedjes zingt, dat is geen aanbidding, dat je wat liedjes zingt. Maar aanbidding heeft te maken met je hart. Ik breng u meer dan een lied, heren. Want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. En dat hart is dat het gaat om u alleen, heren. Heere, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel en elke ademtocht, die is voor u. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. Het gaat niet om mij, het gaat om u. Een loflied is als een wierook. En er is een van de mooiste. Als je nou aan mij vraagt, dominee, wat is nou je lievelingslied? En dan zou ik dat aan mijn vrouw en kinderen vragen. Die zouden, nou, je weet dat wel van mij. Die zouden waarschijnlijk dit lied zeggen. Dat vind ik zo'n mooi lied. Dat dit lied. Ik kom in uw heiligdom binnen. En het voorhangsel ga ik voorbij. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. Het gaat nu alleen om uw eer. Wat een diep lied. Het reukwerk van mijn lofgezang. Klim op tot in uw woning. En samen met mijn stem heb ik mijn handen op tot u. En het loflied komt diep uit mijn hart. Lof, prijs, aanbidding en glorie komen u toe, God van het heelal. Dat vind ik een prachtig lied. Het loflied komt diep uit mijn hart hier. De Heilige Geest, die geeft het je van boven, of hij werkt het van binnenuit, maar het is niet op te leggen. Het loflied komt diep uit mijn hart. Gevuld met de Geest, voor de lof aan God. En als het dan uit je hart komt, dan doe je lichaam ook mee. Nou, hoe dat geuit wordt, nou, dat is secundair. Dat kan met je stem, dat kan in stilheid zijn, dat kan met je handen, dat kan knielen, dat kan staand. Dat kan juichend, dat kan klappend, dat kan in rijdans. Vrouwen bij de vrouwen, de mannen bij de mannen, zoals bij de Joden. Hoe dan ook, als het maar diep uit je hart komt. Heren, leg het in mijn hart. Heren, open mijn lippen. Daar begin ik mee met een gebed. Heren, open mijn lippen. En dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En of je het nou doet alleen met je stem of met een orgel. Of je doet het met een blaas of met een snaar of met een instrument. Hoe dan ook. Je doet het op hele noten. Met 17e eeuws taalgebruik. Maakt me niks uit. Als het maar diep uit je hart komt. Of je doet het op je gitaartje, of op je keyboard, of op je piano. Daarmee. Dat de Heilige Geest de snaren van mijn hart tokkelt. Een loflied tot zijn Heer. Dat is het. En daarom, gemeente, heb ik er een beetje een hekel aan, zoals dat soms is. Ik hou van koren en ik geloof dat het goed is. En zing-ins en zangavonden en zanguurtjes en preesavonden. Geweldig, geweldig. Alleen één ding moet eruit kijken. Dat het niet stiekem toch weer gaat om jouw kick. Om dat lekkere zingen met elkaar. Vooral als er veel zijn. En als er dan nog een drumstel is. Die zo een beetje mee te zingen. Nou, het mag voor mij allemaal best. Maar beste mensen, God legt. Je hart, leg zijn oor bij je hart. En als je zegt van nou, we hebben weer lekker gezongen. He, als je met veel mensen bent, 750 op een grote, prachtige, indrukwekkende conferentie. Geweldig, geen slecht woord ervan. Maar weet je kan er ook een bepaalde kick van krijgen. En dan zingt het lekker. En dan gaat het uiteindelijk toch weer om je eigen belang. En niet puur alleen om de Heer. Nou, gemeente, om destijds willen, misschien is dat maar goed ook, zal ik niet al te veel zeggen over hoe en wat. Waarmee dan precies? Heb u het gelezen op de zondagsbrief? Het gelezen. Volgende week zondag. 10 minuten voor de dienst. Dat hebben ze in de kerkraad besloten. Nou ben ik toevallig voorzitter, maar... Ja. Calvijn, die zei 3 keer nee. Calvijn zei, geen instrument in de kerk, geen muziekinstrument. Geen meerstemmigheid. En geen andere vormen van liederen dan Bijbelse psalmen. Luther, die zei, voor mij mag er een heel orkest komen. Luther wist van de macht van de muziek. Wat hij doet in het leven van de christen. Muziek stond bij Luther zo hoog, pal onder de theologie. Zo. Nou, we zien in het Oude Testament gemeente dat inderdaad David het ingesteld heeft bij de ark. Ze zongen, ze roemden, ze loofden, ze prezen God met instrumenten. En in de gemeente in het Nieuwe Testament zien we bij de Pinksterdagen zien we het ook. Daar zien we de gemeente als een huis van God waar de lofzang gaande gehouden wordt. Dat is een van de belangrijkste redenen om naar de kerk te gaan, weet u dat? Niet alleen om wat te halen, wat heb ik eraan, een goede preek wil ik graag horen. Maar om ook de Heer wat te brengen, om wat te geven. Ik geef de Heer de eer van zijn naam. Ik breng dank aan de Eeuwige. Ik breng liefde en lof voor u ten offer in het heiligdom. Ik kom, Heer, om u wat te geven, het loflied uit mijn hart. We lezen op de Pinksterdagen, als die gemeente gevormd wordt, hè, dan doen ze twee dingen. Dan breken ze brood met elkaar en ze, staat er, ze loofden God met luid vreugdegejuich. Dat staat er letterlijk in de grondtekst. Een woord dat betekent luid vreugdegejuich. Dus er was avondmaalsviering en lofprijzing. Er was op die Pinksterdag was er een goede preek en een goede prijs. Dat gaat bij ons nog niet samen, gek hè? Dat gaat bij ons niet samen. Heb u dat ook zo even tussen... Ja, ik moet trouwens stoppen, dat is... Heb u dat ook? Je zit wel eens in de kerk en denkt van nou, goede diepgaande preek. Maar ja, die liturgie, dat zou voor mij wat enthousiaster kunnen. En af en toe, de grote vakanties, dan smokkel ik wel eens. Zit ik wel eens een beetje links van het midden. En zeg ik, nou, hier is een liturgie dat... Nou, dat gaat goed. Daar zit de ritme in en er zit muziek in. En een geweldige liturgie. En dan denk ik, nou, dan komt de preek. En dan komt de preek en dan zit ik net goed en wel. Heb ik amper mijn eerste snoepje op, zegt hij al amen. Ik denk, nou ja. Dat klinkt dan in mijn oren als een inleiding. Dat is het dan. Mager. Moet daar dan op leven? Moet daar dan... Ja, dat is het dan ook niet. Maar ik vind het zo apart, hè, gemeente. Ik vind het zo bijzonder eigenlijk dat nou wat bij ons gescheiden is. Dat er in de schrift nou zoveel maakt. Eén is dat. En een diepgaande preek. Een hartdoorzoekende preek. Die preek van Petrus op de Pinksterdag. Die gaat dwars door harten heen. Wat gaat dat er diep doorheen als een tweesnijdend zwaard. Geen praatje, geen aai over je bol. Maar daar worden mensen neergeveld op het slagveld van vrije genade. En aan de andere kant staan ze daar uitbundig God groot te maken. En ik bid om een gemeente waar dat nou samen gaat. Als de Heilige Geest vervult, dan vervult hij met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar hij vervult ook met diep ontzag. Dat gaat nou samen op. Nou, dat zien we ook in de opwekkingstijd en zo. In alle eeuwen kwamen er opwekkingen. Dan kwamen er weer nieuwe zangbundels uit. Dan komen de zangers weer openbaar. Weet je dat? Dan komen de zangers weer openbaar. Daarom is de reformatie een geweldige opwekking geweest. Dus de psalmen uit Genève en de koralen van Luther. Ja. Maar ook in de 17e eeuw, voor de kennis, Jodocus van Lodestein en zo en Jacobus Groenewegen, die hebben liederen gemaakt. Die liederen die werden gezongen. Dat was een heiligheidsbeweging van de geest, die na de reformatie. 18e eeuw, de liederen van Wesley. De neger spirituals, dat was de geest die dat werkte. He, waar geestvervulling is, daar worden liederen, lofliederen gezongen. De 19e eeuw met Moody en Sink. De 20e eeuw met Johannes de Heerbundel. En in onze tijd de opwekkingsbundel. Het mag muzikaal misschien wat oppervlakkig zijn, maar daar zitten wel prachtige liederen bij. Ja. En dan gaan we maar niet zeuren over vertaling. Kijk, de psalmen, dat is Gods eigen woord. Precies. Alleen, weet je wat het probleem is? We zingen Gods eigen woord. Ja. Alleen de berijming is niet geïnspireerd. Dat is jammer. Dus of je nou 1773 zingt of 1973. De berijming is niet geïnspireerd, maar de woorden wel. En dat vind ik een goed criterium. Zijn het geïnspireerde woorden? En als dat criterium gehandhaafd wordt, zonder te gaan bakkeleien over de Gerizim of over Jeruzalem. Maar als dat criterium gehandhaafd wordt, dan kan je in principe ook andere liederen zingen. En zijn prachtige liederen. Ik zal er eentje noemen. Kijk of je nou zingt Psalm 42, het heigend hert der jacht ontkomen. Dat is een bereiding. Of je zingt even als een moeder hinde naar het klare water smacht. Ook een bereiding. Of je zingt als een hert dat verlangt naar water. Dat is ook een bereiding. Allemaal van diezelfde psalm, van het schriftwoord, van het godswoord. Nou, zo zijn er meer psalmen te noemen. Als je nou helemaal goed wil doen, dan moet je eigenlijk geen berijming zingen, dan zing je gewoon in het Hebreeuws. Dan weet je zeker dat je het goed doet. Nou, we hebben er eentje, psalm 133. Hine ma tof u ma naim. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het. Dat zonen van hetzelfde huis als broeders. En kan je nog een kanon zingen ook. Als je het strikt neemt, dan is het eigenlijk dat het enige wat echt goed is. Want dat zijn woorden uit de grondtekst. Weet je, dan zou je ook kunnen zingen voor de dienst, heb ik het dan over, hè, die 10 minuten. Dan zou je ook kunnen zingen. Dan zou je ook kunnen zingen. Wie kent dat lied niet? Matteüs 7. Zoek eerst het koninkrijk van God, kinderen. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere ontvangt u bovendien. Halleluja. Dat zijn letterlijk schriftwoorden. Wat is er op tegen om Gods eigen woord te zingen? En wie kent dat lied niet? Habakkuk 3. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijn, toch zal mijn beker overvloeien. Dat zijn prachtige, berijmde woorden. Of wie kent dat lied niet? Jesaja 55, Gods volk wordt uitgeleid, ze gaan met vrede voort. En de bergen in het veld zullen klappen voor hem. Dat zijn schriftwoorden, we zingen Gods eigen woorden toe. En zo wordt God nabijgebracht. Zo wordt God nabijgebracht. Je zegt, dominee, ik kan het eigenlijk allemaal niet meemaken vanavond. Misschien ben ik nog zo'n babytje. Net geboren, kan alleen nog maar huilen, maar niet zingen. Nou, dan zal ik volgende keer weer eens een preek voor u hebben om de treurigen te troosten. Maar dit is ook bijbels. Heel erg zelfs. Weet je, soms kan je er niet mee. Trouwens, zingen, dat gaat al gauw. Je kan in ieder geval misschien al een klein beetje aan meeneuren. Hoe is het u wel eens overkomen dat je in de kerk zit en je zit en je zit? Je hebt eigenlijk geen zin om mee te zingen. Je hebt geen zin om mee te zingen en het orgel speelt en het bevalt u het orgelspel. En de gemeente zingt uit volle borst een bekende psalm. En bij verrassing, als iedereen zo zit en het is toevallig een volle kerk. En bij verrassing ga je dan toch meezingen. Je wordt meegenomen in het koor van de gemeente. Ja, zo kan het ook nog eens een keer. Je zit vol met zorg en je omstandigheden zijn er niet naar om mee te zingen. En juist het lied, dat til je er toch weer bovenop. Soms even niet, dan ben je net zoals Zacharias, aan het begin van Lucas. Soms even niet, maar dan daarna dan toch weer des te harder. Ja, kan. Kan. Soms dan gaat het niet, dan zing een ander voor me, dan zet ik maar een bandje op. Kan ik zelf niet zingen, dan zet ik maar een bandje op. Ja. Weet je, soms dan kom ik er niet meer uit. Als ik erover nadenk en ik hoor en ik lees en ik zie de weerbarstigheid in het wereld gebeuren en ik zie het in mijn eigen leven, dan kom ik er even niet meer uit. Maar mensen, ik weet niet of je dat herkent, maar als ik dan weer eens een prachtig lied hoor en het komt binnen, als ik dan weer ga zingen, dan weet ik het weer. Als ik erover ga nadenken, kom ik er soms niet uit, maar als ik dan weer eens een mooi lied hoor, dan weet ik het weer. Oh ja, deze God is onze God. En wat is dan de uitwerking van het lied, van het loflied? Het brengt God nabij. Het brengt de Heere nabij. He, het loflied vormt een troon en hij komt dan naar je toe. En ook al zit je in de nacht, de Heer Jezus zong in de nacht, de laatste nacht. En Paulus en Silas ze baden en ze zongen daarna in de nacht. God gaf psalmen in de nacht. Soms zit je niet helemaal in de juiste stemming. Kan ook. Weet je waarom een loflied ook goed is om in de goede stemming te komen? Dat hebben knechten ook wel eens nodig. Weet u, daarom is orgelspel voor en na de dienst best wel belangrijk. Dat siert op, of dat is een dissonant. Weet je, Elisa die moest een keer een profetie uitspreken. Zegt Elisa, heb je een woord Gods voor ons? En dan zegt Elisa, ja, maar dan kan ik niet zomaar ophoesten. Dan gaan we eerst maar eens even een speelman halen. Iemand die op de citer speelt. En dan zit profeet Elisa daar in een noodsituatie. En dan komt er een speelman en die speelt wat voor hem. En dan wordt Elisa rustig en dan staat er en het woord Gods kwam tot hem. He, soms kan door de klanken van de muziekinstrumenten, ja, dan kan je in de stemming komen. Lofprijzing maakt ook plaats voor geestvervulling. En tenslotte, als laatste, lofprijzing is overwinning, overwinning. Als u niet kan meezingen, zeggen, ik hou mijn mond maar, nou, dan scoort de duivel een punt in je leven. Want ik ben één ding erg van overtuigd, als de duivel één iets niet wil, dat is dat wij de lof aan de Heere zingen. De duivel is bang voor bidden, maar hij is vuurbang voor het loven van God. Daarvoor gaat hij op de vlucht. Dat haat de Satan, het zingen tot Gods eer. Er wordt in de Bijbel gesproken over een koning, die zit in het nauw, 3 vijanden, koning Jozefat. Hij zit helemaal in het nauw en wat moet ik nou? Ik zit in een dal. En dan zegt de profeet, weet je wat je moet gaan doen? Je moet gaan zingen. Lof zingen. En dan gaat die koning dat doen. Dan gaat hij zingen. Een koor laat hij aanschaffen. En dat koor dat gaat voor het leger uit. En dan staat er, en dan zingen ze, zing de heren. Zijn goede tierheid is tot een eeuwigheid. En met dat koor gaat zingen, dan grijpt God in en die verslaat al die vijanden. Met andere woorden, een lofprijzing, dat is geestelijke overwinningen behalen. En dan is die koning zo onder de indruk en dan noemt hij dat dal, het dal van de lofprijzing. Je zal maar in een dal zitten. Ik zit niet op een bergtop, ik zit in een dal. En dan zegt de schrift, nou zet dan maar eens een bandje op, of een cd'tje. Met je lievelingsliedje erop. Of met je persoonlijke psalm erop, die je zo mooi vindt. Zet dat nou maar eens op. En dan kan dat dal worden, een dal van lofprijzing. Lofprijzing is overwinning, gemeente. Mogen mijn preek zijn, vanavond, als een zaad. En mag de vrucht zijn, uw loflied. En dan is de oogst voor God. Amen.